De Game Awards zijn weer geweest. Wie zijn de grote winnaars? En wat is er allemaal aangekondigd? Je ziet het deze week weer in de week met XBNL. Ja mannen, en daar zitten wij dan weer. Niet traditioneel op de vrijdagavond, maar we doen het een keertje op een zaterdagavond. En ja, deze mannen die ik nu ga noemen, die hebben daarvoor al hun avondplannetjes gecanceld. En dat doe ik deze week met Niels.
Ja, ik had inderdaad gewoon 3 dates staan eigenlijk vandaag. Ik heb ze allemaal gecanceld hiervoor.
Dat is wel heel erg spijtig. Ja. Wat, welk smoes heb je gebruikt?
Dat ik ziek ben, ja. Ik weet altijd.
Dan hoop ik dat het geen volger is van ons. daarnaast mag ik onze Rick verwelkomen.
Yes.
En onze Twentenaar Jeffrey. Welkom Jeff.
Zeker, ik moest ook al mijn dates afbellen. Dus heb ik maar gedaan.
Ja. Oh, je side chicks.
Ja.
Lekker boys, lekker. Dank jullie wel, dank jullie wel. Hey, en mocht je nou voor het eerst luisteren en denken van joh, waar ben ik nou weer beland? Je luistert naar De Week met XBNL. Een wekelijkse podcast die eigenlijk hoort bij de website www.xboxnederland.nl. En ja, daar kun je eigenlijk elke dag recht voor de laatste nieuwtjes omtrent, hoe kan het ook anders, de Xbox, reviews. En we behandelen daarnaast ook meer dan genoeg technieuwtjes. En mocht je nou zoiets hebben van, joh, ik ben ook wel op zoek naar lotgenoten die ook slaapproblemen hebben en gameverslavingen. Wees dan van harte welkom in onze Discord. De link daarin kun je vinden in onze bio. Hey mannen, en we gaan gauw beginnen, want we hebben deze week eigenlijk één groot topic. En dat zijn natuurlijk de Game Awards.
Ja.
En nou, laten we eens even beginnen met de grote winnaars, want ja, het begon een beetje laat. Ik geloof niet dat we het allemaal live hebben gevolgd, maar ik weet wel dat ik wakker werd naar onze website ging, www.xboxnederland.nl. En dat ik Rick als een malle zag schrijven. Rick, Zeker. Kun je ons even meenemen in de winnaars?
In de winnaars? De awards bedoel je? Ja, ik heb eerlijk gezegd vooral, ik zal zo de winnaars van de awards, of in ieder geval een aantal die me opvielen. Mm-hmm. Maar het was echt een fantastische show, man. Dus dit was de 10e editie van de Game Awards. En ieder jaar zien we dat die show steeds een beetje groter wordt. Ja. Deels doordat ze het gewoon ontzettend goed georganiseerd hebben. Deels omdat andere shows het laten afweten. Grote shows, met name in de E3-periode. Dus de piek lijkt wat te verschuiven richting het einde van het jaar. Van oké, weet je, dan gaan we dat moment gebruiken om onze, naast de zegeningen te vieren, zeg maar, ook nieuwe games aan te kondigen. Maar daarover later meer. Ja, ik denk dat de grote winnaar, dan heb je natuurlijk gewoon over wat was de allerbeste game van het jaar. Die concurrentie was moordend. We zagen daar Metaphor in genomineerd worden. We zagen daar Final Fantasy. We zagen daar Black Myth Wukong, we zagen daar onder andere ook Balatro, waar Jeff straks ongetwijfeld nog wel wat over gaat vertellen, bij wat hij zelf gespeeld heeft. Maar de winnaar, diegene die met de award vandoor gaat, is toch wel eentje die die gewoon heel erg leuk is om te spelen. En dat is Astrobot. De platformer die wist te innoveren, die ieder level weer een feestje maakte, die ieder level nieuwe mechanics introduceerde. Eigenlijk een soort liefdesbrief aan PlayStation is. En die game heeft gewonnen. En persoonlijk zou het niet mijn keuze zijn geweest. Maar ik vind het wel een terechte winnaar. Dus ik heb deze game zelf ook gespeeld, ook uitgespeeld. En dit was van begin tot eind echt wel genieten, deze game. Dus mooie winnaar en ook volgens mij meerdere awards gewonnen. Ik heb ze nu even niet paraat, maar ik kan me iets voorstellen als in Best Art Direction onder andere. Wellicht ook wel Game Direction. Dus,
Game Direction, ja.
Een Game Direction, adventure. Ja, dat was het. Ja, ik weet niet, staan jullie hiervan te kijken, jongens?
Ja, wel, dat heeft gewonnen, ja.
Ja? Wat dan, ja. Jeff?
Nee, ja, het zal ongetwijfeld echt een hele goede game zijn. Maar je hebt het, ja, je pakt hiermee wel een game die voor 80% van de hele gamepopulatie gewoon niet beschikbaar is. Ja. Dus dat vind ik sowieso al een ding. En dat zegt natuurlijk weinig over die game zelf. Ja. Maar ja, dan heb je toch productiekwaliteiten die we voorheen van Naughty Dog hadden gezien. Die, ja, die zie ik toch wel een beetje op een andere schaal. Dus het zal een leuke game zijn, hè, dat is geen probleem. En ook gamewaardig, hè, dat is, dat, daar is het ons ook als gamers om te doen. Dat het gewoon vooral leuk moet zijn. Maar als je dat afzet tegen andere ja, productieresultaten, dan vind ik dat wel een opvallend resultaat. Ja.
Ja. Jij dan, Niels?
Ja, als je vergelijkt met vorig jaar met Baldur's Gate 3, die ik nog steeds niet heb gespeeld overigens, fuck me, dat is nog steeds mijn backlog, dan is het wel een verschilletje. Maar ik vind het tof hoor. Astro Bot, kijk, er waren ook andere games die heb ik niet gespeeld, maar ik vond überhaupt wel raar de ballad gewoon door Insult stond, vind ik niet eens, maar goed. Kijk, Final Fantasy 7 Rebirth, ja, was dan hetzelfde principe geweest, Jeff? Had je ook een PlayStation titel gehad die maar voor een gedeelde beschikbaar is?
Ja.
Maar ik vind het wel verfrissend hoor, zo'n platform game als Game of the Year. Ik vind het wel tof.
Ja. Volgens mij was It Takes Two toch ook in 2020 ja. Ja. Of 2021. Dat was natuurlijk ook wel gewoon echt dat was een hele goede game, begrijp me niet verkeerd. In een heel matig jaar. Dus toen dacht ik, nou ja, It Takes Two wint, omdat het wel echt op het platformgenre wel echt vernieuwende dingen deed. Terwijl de concurrentie liet afweten. Dus ik vond dat toen een terechte winnaar. Ik snap wel wat je zegt, Jeff. Ja, ik had het ook begrepen, zeg maar, als bijvoorbeeld Metaphor Re Fantasio gewonnen had. Omdat die toch echt gewoon een heel nieuw IP hebben neergezet, wat enorm goed ontvangen werd. Maar ja, goed.
Dat vind ik meer niche dan dit.
Ja, maar goed, Baldur's Gate is ook niche. En Sekiro in 2019 is ook niche. Dus het zijn toch niet altijd de grote blockbusters die winnen. Als je kijkt over een tijdspanne van 10 jaar, denk ik dat meer dan de helft relatief niche games zijn.
Ja. Nou, maar ik denk met It Takes Two hetzelfde argument hoor. Dus zou ik exact hetzelfde van zeggen. Want ik denk dat deze game heel veel lijkt ook op de kwaliteit, zeg maar, van It Takes Two.
Ja.
En de diversiteit en zo. Dus wat dat betreft zijn het best wel vergelijkbare games. Maar daar zou ik hetzelfde voor zeggen. Inderdaad. Ook, ja, die kun je niet afwegen tegenover een... The Last of Us of... hoe dat? Die game waar je het net over had,
Baldur's Gate.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, Rick, even daarop terugkomen. Ik heb toevallig hier het lijstje voor mij. Maar de afgelopen 10 jaar hadden we alleen maar niche games die wonnen.
Ja, ja,
precies. We begonnen in 2014 met Dragon Age Inquisition, vervolgens The Witcher 3.
Kom op met een kluitje.
Okay. Oh, wacht. Welke zei je dan na Dragon Age?
Witcher 3.
Een niche game,
ja,
hè?
Heel goed. Goed getimed, Rick. Lekker.
Game Witcher 3.
Wow. Populaire.
God of War. Die, al die games die je nu opnoemt, dat zijn gewoon grootschalige games.
Dat zijn de mainstream games. Ja.
Ja. Ja, maar dat zijn wel niche games. Dat zijn ook games die voor een bepaald type gamer bedoeld zijn. Nee, ik bedoel, je gaat mij geen Sekiro zien spelen, hoor.
Ja, dat
dat zou ook nooit mijn eerste keuze zijn. Maar ik denk dat je ook moet kijken van, joh, met wat voor oog kijk je naar elke game? En ik denk dat de kracht van Astro Bot is dat deze game... Ja, weet je, als je dit niet gespeeld hebt, dan zie je dit gewoon als een simpele platformer à la Mario. Maar het is zoveel meer, jongens. Hoe deze game gebruik maakt van... de PlayStation 5 controller, de manieren waarop je constant weer een andere levelbeeld hebt, waarin je weer andere manieren van gameplay hebt. En ik denk dat dat gewoon heel verfrissend werkt voor dit genre. En kijk, jij noemde net natuurlijk al Balatro, Rick. En ik denk dat Jeff dat ook kan beamen. Sommigen zullen het heel raar vinden dat een kaartspelletje ook in die awards wordt meegenomen, maar laten we eerlijk zijn, Balatro is ook een kaartspelletje wat compleet andere en vernieuwende dingen doet, waardoor deze nu in zoveel awards is meegenomen.
Ja, ja, het zit hem wellicht gewoon inderdaad echt in dat vernieuwende aspect, dat je verrast wordt zoals je in 2022 door Elden Ring verrast werd, zoals je in 2023 door Baldur's Gate compleet omvergeblazen werd. En zoals je ook in deze game verrast wordt, dat je denkt, wow, weer een mechanic, weer een level wat je op een andere manier leert kennen. En ieder level één nieuwe mechanic. En dan laat ze het erbij, volgend level weer een nieuwe. Hè, dat houdt die gameplay was zo verfrissend. En vanaf de eerste minuut tot de zelfs de credits rollen was leuk. Serieus, speel deze game tot de credits. En ga die. En in de credits zitten ook weer game mechanics verwerkt. Ja, het is gewoon. Ik snap het wel. Ik snap wel dat deze game gewonnen heeft. Ik had ook een pleidooi kunnen houden voor praktisch alle andere games, met uitzondering van Elden Ring, omdat ik denk van ja, dat daarvan had ik gedacht van nou, die gaat het sowieso niet winnen, omdat het, ondanks dat ik het een 10 heb gegeven, ook wel weer meer van hetzelfde was. Maar al die andere games hadden ook kunnen winnen en ik denk dat al met al het gewoon een heel erg goed jaar was. 2024, aantal hele goede games, aantal games die heel veel verkocht hebben, die goede Metacritics ontvangen hebben. En Astrobot was daarin de beste, kennelijk.
Ja.
Hey, ja, zeker. Rick,
jij zegt, je hebt hem zelf ook uitgespeeld. Het zou niet jouw keuze zijn geweest.
Nee.
Welke had jij dan gekozen?
Ja, kijk, dat vind ik het lastige, omdat ik de game zelf niet gespeeld heb. Maar ik, alles wat ik gelezen en alle podcasts die ik geluisterd heb over Metaphor Ray Fantasia, heb ik daarover echt het gevoel gehad. Dit is een studio die heeft iets van de grond af aan helemaal opnieuw opgezet. Een heel nieuw IP, dat werd ontzettend goed ontvangen. Alles wat ik daarover gehoord en gelezen heb, dacht ik van ja, dit is de kanshebber. Maar goed, dat gezegd hebbende, ik heb hem niet gespeeld. Dus kijk, mijn persoonlijke Game of the Year wordt ook niet Astrobot, terwijl ik die wel gespeeld heb. Wat het wel wordt, zul je komende 2 weken horen.
Oh,
een dikke cliffhanger hier. Ja, doen we gewoon. Ik had het gewoon niet verwacht.
Goed. Nice. En jij, Jeff, waar had jij voor gekozen?
Ja, wat waren nu de kandidaten?
Balatro, Final Fantasy VII Rebirth, Astrobot, Metaphor, Elden Ring, Black Myth Wukong.
Ja. Nee, ik snap ook niet dat een Balatro erop staat. Ik doe hem. Ik heb er echt heel veel plezier. Heel veel plezier aan. Maar dit is met alle. Ja, we dolden wel eens over. Maar dat zou hetzelfde zijn als Car Mechanic Simulator 2021 erop zou komen. Ik bedoel, er zijn mensen die daar heel veel plezier aan beleven. Maar het zijn gewoon, kom op zeg, dat zijn geen Game of the Year's, dat soort games.
Ja.
En ik wil helemaal niks afdoen aan indie developers en innovatie en zo, maar dat zijn gewoon geen Game of the Year's.
Ja.
Nee, ik heb heel weinig van deze games gespeeld. Als ik zou moeten kiezen, zou ik voor Balatro moeten kiezen. Maar dat gaat tegen mijn principes in. Nee, ik denk simpelweg, wat ik van heb gezien in ieder geval, Final Fantasy, supergoed. En Black Myth heeft ook gewoon best veel losgemaakt eigenlijk in de communities. Als je het hebt over, controversieel kun je het niet echt noemen, de game. Maar over wat het heeft betekend voor de game-industrie, dan gun ik het Black Myth ook wel.
Ja, eens. Ja, dus waren gewoon goede kandidaten. En misschien kunnen we nog heel even kort naar de rest van de lijst toe gaan. Ik weet niet of je dat wil.
Ja, ook, kort. Want inderdaad, de hele lijst staat op de website. En dit is een hele lange lijst, kan ik je vertellen. En we moeten ook nog alle aankondigingen gaan bespreken in deze podcast. Dus
allemaal.
Ja, misschien kunnen we even kort stilstaan bij wat Xbox dan gewonnen heeft. Want dat was niet heel veel, helaas. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Call of Duty nog ergens in de prijzen zou vallen. Maar dat is helaas niet gebeurd. Eigenlijk de enige die wel in de prijzen is gevallen is degene die we volgens mij ook wel met elkaar voorspeld hadden in onze voorspellingspodcast. En dat is voor Best Audio Design is dat Senua's Saga Hellblade 2 geworden. En Best Performance was natuurlijk Melina Jurgens, die Senua vertolkte in Hellblade 2. Ik denk volledig terecht de winnaar. En op Best Audio Design ook wel knappe prestatie van Hellblade, want wat ik begrepen heb, Dodo, dat kun jij wellicht beter uitleggen nog, maar Silent Hill 2 was ook een masterpiece.
Klopt.
En Final Fantasy 7 heb ik zelf natuurlijk gespeeld. Was ook qua audio design echt een gruwelijk meesterwerk. Maar goed, Hellblade draait, zoals we al eerder bespraken, om de audiobeleving. En was daarin de beste. Dus 2 awards voor Xbox op 11 nominaties, denk ik. Op zich niet slecht. Maar ik hoop toch wel 2024 op iets betere tijden.
Nou, ik snap echt niet waarom Call of Duty gewoon... Waarom Call of Duty gewoon ja, niet echt, in de prijs is gevallen.
Want, en waarom Helldivers dan wel? What the fuck?
Ja, nee, echt serieus. Call of Duty heeft zichzelf dit jaar wel weer overtroffen. Na een paar matige jaren. En in die matige jaren, of net daarvoor... viel het continu in de prijzen. Om exact dezelfde redenen als waar het zeg maar, nu nog voor is. En nu hebben ze hebben zichzelf weer opnieuw uitgevonden. Ze hebben het gedaan wat ze altijd doen, maar dan weer net een stap beter.
Ja.
En dan zit een Helldiver zit er wel in, inderdaad. Dus ja, noem me sceptisch of wat. Maar ik vind wel... Je merkt wel een bepaalde kleur in de hele Game Awards. En ja, dat zit er ook in aankondigingen. Maar ook in de resultaten.
Ja.
Ja, precies. Die Jeff Keighley blijft gewoon een hielenlikker van de PlayStation. Dus weet je, het is wel
Ik vraag me op één... Ja, hij is ongetwijfeld PlayStation-fan, dus dat zal ik niet betwisten. Maar ik weet niet in hoeverre die nou echt een soort van invloed heeft.
Ja, oké, fair.
Ik denk wel dat de belangen zeg maar inmiddels wel zo groot zijn dat daar wel een soort van controles op zitten en dat daar ik weet het niet hoor, ik gis nu maar wat, maar dat er toch wel
nee, maar van... het hoeft ook helemaal niet te complex te zijn. Het is ook niet alsof dit een heel achterkamertjespolitiek verhaal is. Het is simpelweg zo die community van de Game Awards zelf, hè, dan heb ik het zowel over de kijkers, de mensen die ernaar kijken, als de mensen die in de jury zitten. Dat zijn mensen rondom Geoff Keighley. Dus dat zijn mensen die zeg maar in die sfeer, in die vertrouwenssfeer, in die community zitten. Die community is gewoon blauw gekleurd.
Maar uiteindelijk zijn wij toch degene die stemmen.
Ja, dat klopt.
Ja, oké, maar dan heb je het over de kijkers. En dat
outlet.
Die zijn ook net meer blauw gekleurd.
Ja. Ja, je hebt denk ik wel een selectie bias in titels die voorgedragen worden. Want je hebt een selectie aan platformen zoals XBNL. Wij mogen niet meestemmen overigens, maar die dan titels voordragen. En ik denk dat die wel, dat daar wel een soort van selectie bias zit. Want ja, dat zijn overwegend... er zijn natuurlijk gewoon veel meer platformen. Ik bedoel, dat zie je ook in Metacritic terug, hè? Als je kijkt van op wat voor platformen zijn games nou, multiplatform games nou gereviewd, dat is 80-90% is dat PlayStation of PC. En dan heb je er een paar die op Xbox reviewen. Dus ik denk dat er wel, zeg maar, binnen redacties ergens ook wel begrijpelijk meer liefde is voor PlayStation en dus ook sneller PlayStation titels voorgedragen worden. Uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon het volk, zoals wij, die stemmen. Tenminste, op de meeste.
Dit is een jury, toch? Dit is toch geen...
Nee, er wordt vanuit outlet worden de genomineerden worden gekozen. Dat zijn wereldwijd geselecteerde outlets. Hier in de Benelux is dat geloof ik alleen PU.
Ja.
En op basis daarvan worden de genomineerden uitgekozen. Oh, en dan gaat de community die gaat stemmen. En daar worden uiteindelijk de winnaars uitgekozen. Maar nog even één dingetje, mannen. Want ik vond één award / winnaar, die vond ik heel vreemd. En dat was eigenlijk, best ongoing game.
Ja, what the fuck?
Daar heb je een lijstje met Fortnite, Final Fantasy 14. Helldivers 2, Destiny 2 en Diablo 4. Dan heb je allemaal games die langer dan een jaar bestaan op Helldivers 2 na. Die game is in februari van dit jaar uitgekomen. Ja, die wint dan die award. Ik vind het heel vreemd dat die game erin zit, want je kan dat nog helemaal niet beoordelen. Voor hetzelfde geld trekken ze volgend jaar de stekker uit die game, of wordt die game gewoon bijna niet meer ondersteund.
Nee.
En B, ik vind het heel raar dat ze een game die notabene dit jaar is uitgekomen daarvoor nomineren. Terwijl je gewoon titels als een Diablo en een Fortnite en een Destiny hebt die gewoon al jaren onderweg zijn. En ook daadwerkelijk al jaren laten zien dat ze ook daadwerkelijk ongoing zijn en ondersteund worden.
Ja, bizar. Echt bizar. Zou niet eens genomineerd mogen worden. Je kan niet een game die net een keer een seizoen gelanceerd heeft als best ongoing game... Het is echt flauwekul. Echt ontzettende flauwekul.
Ja, maar dit is toch ook juist dit laat toch juist al zien dat het gewoon wat blauw gekleurd is? Of niet?
Ja, het zal wat gekleurd zijn. Ja, absoluut. Absoluut. Overigens zegt Evil in het chat, eigenlijk moeten we gewoon eens even opzoeken hoe het nou precies zit. Maar volgens
dat zit hier voor mijn neus, heb ik dat. Ja, echt op de website staat het hele proces van de awards. Ja.
Maar Evil die zegt, vertel. Samenvatten, 90% van de stemmen weegt voor journalisten en 10% voor de community. Klopt dat?
Ja, precies. Ja, staat hier ook.
Ja, nou, dat verklaart ook wel het een en ander.
Ja, precies. Ja.
En Geoff Keighley inderdaad is niet een member van de jury. Die vote ook niet staat hier.
Nee, maar Geoff Keighley is wel de selectiecommissie voor de jury.
Ja, precies. Ja. Ja. En wie selecteert dan volgens de platformen die mogen stemmen?
Ja, dat kun je ook wel vragen.
Ja, nee, exact. dat bedoel ik. Dus Geoff Keighley selecteert de platformen.
Kijkt, ja. We zien je uitnodiging van volgend jaar zeer graag tegemoet.
Zeker. Ja. Nou, ik had er wel bij willen zijn in die show, jongens. Die show is wel dik, hoor.
Boah. En dan kan ik zeggen... Kan ik je wel zeggen welke game voor Best Ongoing wel genomineerd wordt?
Ja, tuurlijk kun je dat zeggen.
Ja, dus met de piraatjes.
Dankjewel.
Ja, het kan ook niet
anders. Nee, maar als we even teruggrijpen op die show inderdaad. Het was echt weer massive en echt een Hollywood-productie. En het wordt alleen maar groter en groter. Hollywood-acteurs ook erbij. Op een gegeven moment kwam Indiana Jones, die kwam er op. Eerst met Troy Baker en toen met Harrison Ford erbij. Ja, dat was echt episch. De shows
orkest
die
ze dan ook, hè, later.
Ja.
Mega groot
Snoop Dogg erbij. Ja. Nee, dat is echt massive. Dus nee, zeker. Ik bedoel, hij is misschien een smurf, Geoff Keighley, maar... Het is wel gewoon... Hij heeft wel echt een hele goede show neergezet, hoor. Dat doet hij gewoon erg rete goed.
Ja.
Dat was echt trouwens... Dit stuk was awkward van de show. Dus die gast die de PlayStation heeft bedacht, zeg maar 30 jaar terug... Die probeert naar het podium te komen. Die denkt dat hij wordt voorgeroepen. Dan wordt hij helemaal niet. Dus hij staat van zijn stoel op. En dan wordt helemaal niks met hem gedaan. Dus ja, gaan we weer zitten.
Ik vind wel, de show was ook beter. Want we hadden vorig jaar... Wat kritieken, één daarvan te veel gecentreerd rondom allerlei beroemdheden en bekendheden die niets met gaming te maken hadden. Mm-hmm. Developers die wonnen werden gekort in hun spreektijd. Die moesten echt in 30 seconden even doorrammen wie ze wilden bedanken. Dus we vonden vorig jaar, zeg maar, ondanks dat er leuke aankondigingen tussen zaten, dat de accenten niet goed gelegd werden. Dat was volgens mij een beetje de toon binnen de community. En ik vond dit jaar gewoon de balans heel erg goed. Goede aankondigingen, goed de tijd voor developers, achtergrondinterviews. Het was ook een wat langere show, maar ik vond qua verdieping, vond ik dit echt vele malen beter dan vorig jaar, waar ik in ieder geval, net als volgens mij velen, heel erg kritisch was. Dus dit is een show zoals ik hem heel graag volgend jaar ook weer zou willen zien.
Ik hoop wel trouwens dat Microsoft wel een beetje... Ja, eigenlijk vind ik het belachelijk, maar dat Microsoft een beetje na gaat denken met wat ze uitbrengen in december. Want ik wil nu niet volledig ingaan op Indiana Jones. Maar ik durf wel te zeggen dat als Indiana Jones 1,5 maand geleden was uitgekomen, dat hij wellicht mee had kunnen gaan in deze lichting van Game of the Year.
Ja,
zeker.
Ja, zeker. Ja.
Ik vind het echt een fantastische show, maar ik heb ook wel een beetje pijn in mijn hart dat de E3-dagen al officieel voorbij zijn. En dat zit hem dan met name in gewoon die awkward shows, dat we die gewoon niet meer gaan krijgen. Er is niemand die ze nu nog organiseert, er is geen publiek meer voor, die komen niet meer. Dus we moeten doen met het archief wat we hebben en daar moeten we voor eeuwig opteren.
Hoezo, kijk jij nooit de Ubisoft Forward of zo?
Op Ubisoft Forward, inderdaad.
Maar vergelijk Ubisoft Forward eventjes met 8 jaar geleden, joh. Dat
Konami,
was zo cringe dat het gewoon pijn heeft in je lichaam. Dus je denkt van, nee. Zo was het gewoon, E3. Zo'n wegkijk van, nee, dat gebeurt niet nu.
Ubisoft Forward maakt tegenwoordig wel ook de verwachtingen waar. Je verwacht een show die cringe is. Je verwacht games die weer met 4-5 jaar vooruit worden uitgesteld, maar wel vast even een cinematic trailer krijgen van 10 seconden. En je verwacht gewoon een verkeerde uitspraak van Yves.
En veel te veel Just Dance.
Ja.
Oh ja, en geen One More Last Thing.
Ja,
gewoon een awkward einde, zeg maar.
Gewoon geen Splinter Cell, maar wel een Just Dance.
Ja.
Ja.
Hey, dat is Ubisoft Forward.
Absoluut.
Hey, Rick, jij zei net al van 2024 is natuurlijk een heel mooi gamejaar geweest. Daar ben ik het absoluut met je eens. Maar ja, we wisten natuurlijk al dat 2025 een groot jaar gaat worden met GTA 6. Maar het wordt allemaal nog veel en veel groter. Met de games die allemaal tijdens de Game Awards zijn aangekondigd. En ja, ik zal gelijk even de olifant in de kamer benoemen. Die waarschijnlijk niet volgend jaar komt. Maar ons allemaal positief heeft verrast. En dat is natuurlijk The Witcher 4. Niels. Wat waren jouw eerste gevoelens toen je wakker werd? En natuurlijk gelijk op Prio 1 een appje van Domingo zag. Met de trailer van The Witcher 4.
Nou, de trailer, die heeft er ongeveer 6 trailers doorgestuurd.
Ja, maar The Witcher stond bovenaan.
Ja, dat is zeker waar. En het is dat ik The Witcher 4 zag aan de titel al, dat ik wist dat het daarover ging. Maar anders had ik kunnen denken dat dit de trailer was geweest voor The Witcher Remake. Het was wel in de eerste 10 seconden al duidelijk dat het echt om The Witcher ging. Qua narrator die het zegt, als in ik die daar ziet met het vuur van de kruiden. Maar ik had deze serieus echt nog niet verwacht. The Witcher 4, nu al beelden daarvan. Had ik echt pas misschien volgend jaar een teaser verwacht of zo. En dan pas daarna een keer gameplay. Nou, we zagen nu natuurlijk puur cinematics met op een videokaart die nog niet bestaat. staat aan het begin van het trailer heel mooi vermeld. Jongens, dit is echt dit draait op een kaart die nog niet bestaat. Die nog niet aangekondigd is door Nvidia. En ja, we zien gewoon weer een trailer zoals we dat van vorige games ook zagen. Een gevecht met een monster is meestal ja, wat je dan ziet. Dat is gewoon episch. Dus er wordt inderdaad een meisje opgeofferd omdat ze denken dat ze haar moet opofferen aan de goden om een monster weg te houden. En Siri denkt, ja, er zit gewoon een monster ergens en een god. Ik zit nou te spoilen voor Rick trouwens. Sorry, ik moet nog kijken. En mensen denken van, oh, misschien wil je Geralt. Maar ja, we wisten al dat Geralt niet meer terug. Tenminste, niet als hoofdpersonage terug zou keren. Nou, dan zien we daar inderdaad Siri als protagonist, als hoofdpersonage. Maar we zien Siri als mutant. Want wat gebeurt er als zij die grot inloopt? Dan drinkt zij een drankje. En dat denk je, ja, maar, hè? Maar zij heeft de source als kracht. En ze is geen mutant. Dus daar is iets gebeurd. En als je heel goed kijkt, ik heb natuurlijk helemaal geanalyseerd die trailer, dan zie je ook dat zij een ketting om heeft dat niet van de School of the Wolf is, maar School of the Lynx of Cat, hoe je dat wil noemen.
Oh jongens, die Niels.
dus zij heeft misschien een andere school is zij opgetrokken die alleen maar misschien dames traint. Is daar een soort van variant van het mutantproces is er aan de lopen. En je ziet ook in de trailer zie je ook ja, haar krachten gecombineerd met natuurlijk het mooie ballet van de gevechten van een Witcher. Ja, super dik. En de muziek is ook weer zo, kun je bijna een traantje wegpinken, jongen. Het is echt gewoon weer zo fijn. En ja, ik heb ook sommige reactions gekeken op YouTube van mensen die ook weer letterlijk gaan huilen. Maar ja, het belooft gewoon weer een mooi duister verhaal te worden. Er is nog geen big bad. Ja, we zien nog niet echt van, oh, dit is de vijand. Zoals bij The Witcher 3, hè. Dat is echt de Wild Hunt echt als een epische vijand. Dat zie je hier niet. Maar dus het is nog even de vraag welke kant we opgaan. Maar ja. Siri als hoofdpersonage is wel duidelijk. En ik vind het superleuk. Ik had al voorspeld dat dit zou gebeuren. Alleen ik zei, we gaan waarschijnlijk een prequel krijgen van Siri. Want, en mensen op het internet struikelen hierover. Siri in de boeken heeft een heel groot verhaal. Waarbij soms Geralt als gewoon side-personage voelt. Van, oh ja, Geralt zit ook nog in het verhaal. Omdat Siri gewoon een groot aandeel in de boeken heeft. En er valt heel veel te vertellen over Siri, die niet alleen maar dus bij Skellige, hè, waar de Witcher 3 waar je haar ziet afspeelt, maar een hele andere gedeeltes van het land. En er zijn mensen op internet van, ja, maar, och, woke, weet je wel, de Witcher wat nou gaan met een vrouw spelen, die van, gast, lees dan die fucking boek, ja. Jongen, dan zie je ook dat Siri by far het belangrijkste personage is van al die boeken ook überhaupt. Maar we gaan dus gewoon wel verder met Siri die gewoon, dit is gewoon na The Witcher 3 dit. Dus we gaan waarschijnlijk Geralt ook wel weer zien, maar dan als een soort van pensionado.
Nou, hoe bedoel je prequel dan? Want The Witcher 3 is toch de prequel van Siri? Nee, dat is dan gewoon het ontstaan van Siri?
Nee, zeker niet. Nee. De serie die je ziet wel inderdaad aan het begin van de game dat Siri gaat trainen inderdaad. Dan zie je een deel van het boek zie je terugkomen. Ja. Zie je haar trainen met Jennifer, zie je haar trainen met Geralt om echt een Witcher te worden qua gevechten.
Ja, maar
op een gegeven moment verdwijnt zij uit het zicht.
Ja, oké, maar hier is het toch duidelijk volwassener dan in The Witcher 3?
Ja, precies. Dus dit speelt zich gewoon na The Witcher 3 af, ja. Ja, maar The Witcher 3 zelf is geen prequel op zich. En Siri is daar ook in The Witcher 3 al volwassen, maar dat hele stuk daarvoor, hè, voordat de Siri in The Witcher 3 verschijnt, Nou, in de boeken heb je daar, nou ja, gewoon, daar gaan 5 boeken over wat zij dan allemaal meemaakt. Dus daar ligt natuurlijk meer dan zat source material om daaruit te putten.
Ja.
Maar dat gaan ze gewoon combineren met deze game universe, denk ik dan.
Ja.
Ja. Dus maar... ga zeker kijken, de trainer. Ja.
Ik zou het wel vet vinden als ze in deze game gaan uitleggen hoe Siri dit geworden is. Eigenlijk,
dat hoop ik ook, ja.
Het gevoel, dit speelt zich af na The Witcher 3 natuurlijk. Maar dat ze daarbij ook flashbacks gaan doen waarin ze toch vertellen van... joh, hoe is Siri dit geworden? Maar ook hoe zag Siri's jeugd eruit? En hoe is zij met Geralt en zo in aanraking gekomen? En ja nog even een fun fact. Ik weet niet of jij dat al wist, Niels, maar dat monster wat je hierin ziet.
Bauk.
De Bauk. Heb je nou ook al gelezen wat het doet en waar het vandaan komt?
Niet waar het vandaan komt, maar hij ruikt je angst als het goed is. In je
trauma. Hij gebruikt je angst en je trauma's tegen je om eigenlijk je gewoon bang te maken en uiteindelijk gewoon te vermoorden. En dat is een monster wat officieel uit de Servische folklore komt.
Oh, cool.
Ja. Klinkt als die evil guy van Batman, Cillian Murphy speelde.
Ja, gast? Scarecrow.
Is dat Scarecrow?
Ja, een beetje dat idee, inderdaad.
Ik vind Scarecrow wel een goede mensen. Een goede vraag van Evil. Die zegt, wat is de timeskip eigenlijk van The Witcher 3 naar 4? Want ze lijkt al ruim 15 à 20 jaar ouder. Ik denk dat er een ander model van haar wordt gebruikt. Plus het is een overschakeling naar de nieuwe engine, waardoor je waarschijnlijk een andere character van haar ziet. Het zou me niet verbazen als we inderdaad een timeskip doen van 10 jaar misschien wel of zo. Waar je gewoon Geralt echt gepensioneerd in Blood and Wine ziet, zeg maar.
Ja, want ze klinkt qua stem ook volwassener, hè, had ik het idee. Ja. Of heb ik dat verkeerd gehoord?
Ja, nee, zeker.
Nieuwe actrice ook?
Ja.
Denk ik, weet nog niet. Ik heb niet gelezen.
Ja, ik heb nog niet gecheckt, om heel eerlijk te zijn.
Dus tot zover The Witcher 4.
Nice, Niels. Hey, en dat binnen 10 minuten. Dat had ik niet verwacht. Ik had hier eigenlijk een half uur uitgeruimd.
Ja, we kunnen nog even frame voor frame gaan kijken. Dan kan ik nog wat dingen toelichten. Ja.
Nee, maar dat is prima zo. Dan gaan we door naar de volgende. Rick, dan gaan we het even hebben over Sea of T. Nee, geintje. Nee, de volgende game waar we het over gaan hebben. Ja, en dan moet ik eigenlijk toch een beetje bij jou blijven plakken, Niels. Want dit is ook weer een guilty pleasure van je. Ja, hij begint gewoon al te lachen voor de luisteraars. Het lijkt al kerst voor Niels op 14 december. Mafia, The Old Country.
Ja, nou ja, je zegt het is een guilty pleasure. Niet per se een guilty pleasure, maar wel een van de eerste games waar ik van onder de indruk raakte vroeger. In 2001 kwam deze game op de PC uit, zo'n beetje, 2002 voor mij. En dat was eigenlijk tegelijkertijd met GTA 3 een van de eerste open wereld games die we kregen. In 3D. Dus je zou kunnen zeggen van GTA 3 kwam in 2001 uit, die heeft het uitgevonden. Maar eigenlijk waren ze hier met Mafia ook al mee bezig. Alleen Mafia had veel meer de nadruk op verhaal. En toen hebben we heel lange tijd niks meer gehoord van die game. En toen kwam Mafia 2 uit. Er had ook nog een heel grote focus op het verhaal. En Mafia 3 week daar een beetje vanaf. Ging meer de open wereld kant op van GTA 3 en Territorium overnemen in de jaren 60. Van dat tijdperk, zeg maar. En toen dachten we, nou, het is een trilogie. We horen niks meer van Mafia, er komt geen Mafia 4 meer. Maar al hier, Mafia, die Old Country, waar we gewoon teruggaan naar de roots van Mafia, naar Italiaanse families, Sicilië. We gaan gewoon dus echt naar Italië toe. En we zien echt al veel beelden, maar nog niet echt gameplay. Dus het staat wel, het is echt al in-engine wat je hier ziet. Maar het voelt nog wel als allemaal van die tussenscènes die je ziet. Dus niet dat we echt gameplay hebben gezien. Maar wel natuurlijk de nadia. Het is net alsof je een scène zag van The Godfather natuurlijk in die trailer. Met van, oh, je joint deze familie. En,
nou, ik vond het wel heel erg veel Godfather gelinkt.
Ja, echt, hè? Het was echt gewoon Godfather 1 dit, hoor.
Corleone met die... You want to join us? You want to join
us? Kiss my hand. Ja, dat is echt wel...
Ik vond ook een van die characters, had ik ook echt het gevoel... Ah ja, ik zit naar Michael te kijken, maar...
Ja, precies.
Ja.
Maar op zich vind ik dat niet erg, hoor. Hey, Niels, in jouw artikel had je het erover dat het qua open wereld... of dat het een lineair verhaal wordt... wat een beetje een mix lijkt te zijn tussen Mafia 1 en Mafia 3... als ik me goed herinner van jouw artikel. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Of is daar gewoon weinig over bekend op dit moment?
Nee, er is op zich wel wat over bekend. Ik dacht eerst van, oh jee, waren zeg maar geruchten... of tenminste dat mensen dat verkeerd geïnterpreteerd... dat het meer lineair zou zijn qua verhaal... en dat je dus een lineaire game zou gaan spelen. Maar het is nog wel degelijk een open wereld game. Alleen meer zoals Mafia 1. Nou, zoals we die remake hebben allemaal gespeeld. Fantastisch. Mafia 1 is qua opzet gewoon meer... Nou, dus de volgende missie kan je nu gaan spelen. Niet zozeer van, oh, ga maar een missie halen bij iemand ergens. Nee, dat is wel gewoon een doorlopend verhaal. En dat werkt ook gewoon goed voor deze franchise. Het is geen GTA. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat ze die keuze hebben gemaakt. Want Mafia 3 week daar te veel van af. Omdat het leuk is om te spelen. Het was gewoon niet voor mij een Mafia game. Mafia 1, die remake was fantastisch. Die wil ik echt nog een keer opnieuw spelen. Dus dat we daarvan meer gaan zien, nou, dat vind ik echt super fijn. Ja. En over een half jaar al. Dat is ook heel fijn. Ja.
Zomer 2015. Om dat te doen.
En die jaar waarin GTA komt, denken jullie?
Wat zeg je?
Is het verstandig om dat te doen in een jaar waarin GTA komt, denken jullie?
Zeker, ja. Dus ze zitten ervoor, dus dat zijn in een gevaar.
Take two, hè? 2025. GTA 6. Mafia.
Nee, 2K. Is 2K helemaal van Take Two? Of,
Ja, volgens mij wel.
Ja.
Oké.
Okay. Nou ja, met deze drinkplank, Nick. Hey, met deze duik in het diepe mag jij ook gelijk meer vertellen over Borderlands 4.
Klasse, jongen. Hele mooie brug heb jij daar even neergebouwd. Borderlands 4 is nou echt een van de weinige franchises waar ik vrij weinig van af weet. Maar ik kan daar serieus niet iets... Nee, sorry. Ik kan daar niks over zeggen.
Laat mij er even wat over zeggen.
Ja, precies. Ja.
Nou, een dikke trailers weer, hè? Gewoon, dat kunnen die gasten toch echt goed. Gewoon lijpe trailers maken. Geldt trouwens voor de hele show. Gewoon echt trailer kwaliteit. Dat is echt chef's kiss. Gewoon echt super dik. Ook game die straks nog even aan bod komt. Maar nee, dat is helemaal fantastisch. Alleen, ja, hoe die game dan gaat spelen en hoe dat gaat werken, daar weten we echt nog belachelijk weinig over. We zien een soort van nieuwe fractie, denk ik, met dat hele leger met van die puntige dingen en zo. Dat lijkt iets nieuws te zijn. Tenminste, ik herkende dat niet van vorige games. We zien hier een nieuwe... Volgens mij is dit een beetje de nieuwe bad guy. Dat zou het moeten zijn. En voor de rest, het wordt weer cel-shaded. Dus later op in de trailer zien we wel iets meer wat lijkt op gameplay. Een hele hoop loot. 4-player co-op. Vault Hunters. Je moet weer gaan knallen als een motherfucker. Volgens mij zit er wel iets van een... Dat stukje magie wat van Tiny Tina's meekomt of zo. Dat leek een soort van terug te komen. Tenminste, ik dacht zoiets te zien. Ergens in de gameplay. Dus misschien dat ze wel iets meer van die gameplay gaan mixen. Maar dat is alleen maar door ontwikkeling. Dingen die werken meenemen. Dus lijkt me alleen maar prima. Borderlands is altijd gewoon goed. Dus als ze Borderlands 1 zouden remaken, zou ik dat ook gewoon met heel veel plezier weer spelen. Dus goed.
Nice.
Goed, deze game die moet dus in 2025 uitkomen zonder overlap met GTA 6. Dat heeft Take-Two Interactive in een interview expliciet aangegeven. Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan doen. Want GTA komt natuurlijk gewoon in de herfst uit. Mafia komt in de zomer uit. Dus dat zal waarschijnlijk juni of augustus zijn. Misschien begin september. Zouden we deze dan misschien al in het voorjaar kunnen verwachten?
Zou wel logisch zijn. Of eerste helft.
Maar op welk, waar en wanneer gaan ze dit dan aankondigen? Want de eerstvolgende logische optie zou zijn de voormalige E3-periode, dus Summer Game Fest dan. We hebben meestal eerste, tweede week van juni en de weken die daarop volgen. Misschien dat deze game ook gewoon niet in het vaarwater zit van Mafia en dat ze Mafia bijvoorbeeld in augustus uitbrengen en deze in september. Dat zou misschien ook nog wel een optie kunnen zijn.
Klinkt heel raar, maar misschien bij een Nintendo Direct begin van het jaar? Dat klinkt echt heel raar, maar Nintendo is eigenlijk de enige grote partij die een grote aankondiging op programma heeft staan volgend jaar, begin volgend jaar, voor maart, met natuurlijk de Switch 2. En dat zou natuurlijk een fantastisch moment zijn om zo'n game te laten zien en de verschillen te laten zien met wat ze nu qua kracht aankunnen op een nieuwe console.
Okay.
Ik denk eerlijk gezegd, als deze in de eerste paar maanden gaat uitkomen, dan hadden ze hem ook een release gegeven. En dan hadden ze nu ook wat van die pakketjes, collector's editions aangekondigd, want er zijn mensen ook gevoelig voor. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon later in het jaar wordt en dat ze daar een gaatje vinden.
Ja.
En dan GTA 6 misschien naar 2026.
Ongetwijfeld.
Nee, maar dat zou best kunnen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, jongens. Het is meer dan een jaar geleden dat die eerste trailer uitkwam.
En ja. Het is wel over heel GTA 6, GTA 6 gesproken. Most anticipated game. Hadden we dat verwacht?
Ja, sowieso. Sowieso.
Ja.
Heel erg bovenaan ook.
Ja.
Ja. Maar ik snap ook wel dat ze dus nu... We hadden natuurlijk al jaren geruchten en van... Oh, ze gaan marketingbudget dat jaar vergroten. Nu snap ik ook al waarom.
Ja, precies.
Niet alleen maar GTA.
Nee, precies.
Blijkt dus dat ze ook nog andere games hebben bij het 2K.
Ja.
Ja.
Hey, Jeff, jij bent natuurlijk altijd het zonnetje in huis. En jij bent ook zeer begaan met zombies. En we weten allemaal dat je ontzettend lenig bent en dat je graag parcourt. Wat heeft dat met de volgende game te maken?
Ja, hey, is een fantastische brug dit. Ja. Ik dacht, toen ik dit keek, dacht ik eens van, waar zit ik nou te kijken? Ik had het logo in het begin had ik gemist van Techland. Ik denk van, wat is dit voor game? Dit lijkt haast wel iets Far Cry-achtigs. Want dat deed me wel een beetje aan denken. Maar het is volgens mij DLC of standalone DLC. Volgens mij is het gewoon DLC voor Dying Light. Daar gaat het om. Het heet Dying Light The Beast. En wat in deze game centraal staat, dat is een best wel epische antagonist. Oeh. Ja, inderdaad. Hey, dat heb je mooi gedaan. Nou, dat is een evil guy. En dat was in die vorige Dying Light was dat nog niet zo. Daar draaide het voornamelijk om de gameplay en de wereld natuurlijk. En alle zombies en de actie. Het lijkt hier dat het allemaal wel gedreven wordt door een sterk verhaal. En dan één evil guy die als eindbaas gaat optreden. En ja, dat deed me juist denken aan Far Cry. Want het weet je, van die mechogge eindbazen die helemaal crazy wack zijn, die in heel veel cinematics weer terugkomen. Ja, dat is typisch Far Cry en dat zie je hier ook terug. Dus ja, volgens mij wel een mooie twist. Hele dikke trailer ook weer. Echt super gave actie en een mooi, diep, duister verhaal. En weet je, ze kunnen toch weer die emotie opwekken. Dus genot om naar te kijken.
Ja.
Ik denk dat dit wel een opleving kan zijn voor Dying Light. Ja. Ik vond het echt wel next level, hoor.
Nou, misschien nog een aanvulling, Jeff. Want dit is oorspronkelijk begonnen in het ontwikkelproces als inderdaad een uitbreiding op Dying Light 2. En gaandeweg hebben ze geconcludeerd, ja, dit is tussen de 30 en 50 uur aan nieuwe content. We gaan dit als een standalone game uitbrengen.
Oké.
Ja. Degene die Dying Light 2 Ultimate Edition hebben, kunnen deze game gewoon gratis claimen. En voor de rest zal die voor een zacht prijs te koop zijn. Prijs is nog niet bekend. Maar het is wordt wel echt gewoon een... Het is dermate groot dat ze het gewoon als standalone game gaan uitbrengen.
Ja. Okay.
Ja. Zomer 2025 kunnen we ermee aan de slag. En het ziet er gewoon tof uit. Dying Light heb ik me uitstekend mee vermaakt. Ook met de DLC's. En weer even opnieuw 25 tot 30 uur lekker in de wereld duiken. Ja, ik kom maar door. Wordt een drukke zomer nu al met Mafia, Borderlands en Dying Light.
Gewoon een jaar uit.
Inderdaad.
Ja.
En als je niet van mafiosi houdt neerknallen, of je houdt niet van zombies neerknallen, dan kun je altijd nog dino's gaan neerknallen. Of niet, Domingo?
Oh,
of niet, Jeffrey. Ja, dat klopt. Ja, hier word ik persoonlijk wel weer blij van. Want ik denk na toch wel een jaar of 10 is er eindelijk een nieuwe Turok aangekondigd. Turok Origins. En ja, ik weet niet of jullie die game vroeger hebben gespeeld, maar ik heb hem in de tijd van de GameCube en de Nintendo 64 heb ik hem echt grijs gespeeld. Onze Indiaan lijkt wel een makeover te hebben gehad. Want het is een kale knakker geworden in plaats van dat hij lange haar heeft. Maar ik ben blij om te zien dat ze na 10, 15 jaar eindelijk een nieuwe Turok uitbrengen. En dat je gelijk ziet dat de executions van de GameCube-periode ook gewoon behouden zijn gebleven. Wat voor type game het precies wordt, dat is nog niet helemaal bekend. We weten wel dat we nu naar third person gaan in plaats van first person. En hij schijnt ook in co-op te zijn. Dus Niels, deze gaan wij gewoon spelen. Je hebt geen keuze.
Ja, ik vind Turok niet bizar veel aan. Dus Het ziet er, en hoezo, het is toch gewoon duidelijk wat de gameplay is hier. We zien gewoon beelden van third person, inderdaad gewoon close quarters combat en shooten en eigenlijk krachten die je hebt.
Mm-hmm.
Maar het is voor mij alleen dino's.
Hele dikke vette actie.
Boah. Ja, maar ik bedoel meer, het is mij nog niet helemaal duidelijk of het bijvoorbeeld open world wordt. Want je ziet
oh,
hier
zo,
een stuk grotere omgeving dan in zijn voorgangers die nog behoorlijk lineair waren.
Ja, ja, ja. Ja.
Hey, door naar de volgende, Niels. Jij en Niels, wij spelen heel veel Rocket League. En in Rocket League zijn wij echt zeer krachtig en zeer goed in het splijten van de defensie van onze tegenstander. En jij en ik, wij zijn beide ook echt gek op fictie.
Dit gaat echt te ver, dit hoor.
Wat een brug.
Dit is... dit kan niet.
Beter?
Dit is een dubbele brug, zeg maar. Fictie? Ja. Ik zou zeggen Domingo, Niels en Rick. Want Rick, die werd hier ook al blij van, volgens mij. Het
gaat zeggen Domingo, Niels, Rick en Jeffrey. Want ik denk dat Jeffrey hier ook wel blij van wordt. Sterker nog. Zeker. Jeffrey, die gooide mij al gauw naar de achtergrond in de reviewlijst, zag ik al.
Hé, dat was duidelijk. Rick's naam stond er als eerst. En we zijn verplicht om die game met z'n tweeën te doen.
Ja,
nee,
ja,
je
ja.
Oh, ja. Aan Niels, dus ja.
Ja. Nee, maar even Split Fiction werd dus laten zien met extra gameplay. Maar ik was hier echt door onver geblazen, jongen. Sowieso, Joseph Fares komt gewoon weer natuurlijk op het podium en dropt even een paar F-bombs.
Vloekend en tierend.
Komt inderdaad vloekend en tierend op het podium op, jongen. Hij zegt van, ja, klinkt misschien arrogant, maar dit is ook gewoon zo'n goede game. Zegt hij ook ergens van, het is zo'n uitgebreide game en ik kan niet wachten om jullie te laten zien. Nou, uit de trailer laten zien, dacht ik, ja, ze flikken het gewoon weer, volgens mij. Gewoon echt een game waarbij twee dames in elkaars simulatie terechtkomen of zo. En ze zijn volgens mij boekenschrijvers die in de wereld van hun eigen boeken kunnen jumpen of iets dergelijks.
Ja.
Nou, en ze komen bij elkaar simulatie en moeten dus samenwerken om uit die simulatie uit te kunnen breken. Want nou, die Evil Genius heeft ze daarin opgesloten. Dus je gaat echt van een science fiction wereld naar een fantasiewereld. En die beelden zijn zo tof. En we zien alles weer terugkomen van It Takes Two. We zien allerlei gameplay elementen. We zien allerlei soorten werelden. Vehicle combat, normale combat, jumpen. Nou, je ziet alles weer terugkomen. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon weer echt... Dit is gewoon weer genieten, dit. Dit wordt gewoon weer GOTY-materiaal, 100%.
Ja. Ja, absoluut. Hoe zit het met jou? Dus dan, ja. Jij werd hier ook wel blij van, denk ik.
Ja, super blij, man. Kijk, die Hazelight Studio, die heeft gewoon met A Way Out en Brothers A Tale of Two Sons en dan een paar jaar geleden It Takes Two, die maken het banger na banger na banger. En deze beelden, we hebben hem nog niet gespeeld, maar alles wat we hier zien, zeg maar, straalt weer zo pure co-op fun uit, zoals je dat van deze studio gewend bent, dat... Ja, ik word hier zo blij van het zien van deze beelden. En hij komt ook gewoon al binnenkort uit, hè? 6 maart. Ja. Dat is gewoon amper 2,5 maand. En dan ligt die nieuwe game alweer in de schappen. Ja, ik ga die zeker spelen. Game of the Year is een bold statement in een jaar waarin de games uitkomen die we ook net allemaal al besproken hebben. Maar dit wordt zeker de game die heel hoog gaat staan waar het gaat om de fun factor. En ja, Jeff, volgens mij 2-3 jaar geleden, It Takes Two, onze Game of the Year. Dus ik kan me goed herinneren.
100% dus, zeker. Zeker. Als ik toch één kritische noot mag geven dan hierover, want ik denk dat dit It Takes Two plus gaat zijn. Gewoon qua variatie en nog mooiere levels en nog meer gevarieerde gameplay en misschien nog langer, nog meer actie gepakt. Dus ik denk dat dat zeker goed zit. Wat ik wel hoop is dat zij het emotionele aspect, waar ze ook heel goed in zijn, hè, verhaalvertelling, dat ze dat ook gaan houden. Want dat zagen we natuurlijk afgelopen jaar met Brothers, die remake. Ja, ik denk van dit is, ja, bedoel, het is ook een co-op game, is geen actie co-op game, maar dat hebben ze zo goed gedaan. En je merkt dat het met It Takes Two, dat gedeelte net even wat minder wordt. Ik hoop dat ze het beste van beide werelden kunnen pakken. En dat ze dat ook echt hier in de game kunnen gaan brengen. Dat zou dan heb je hier vooraf al de Game of the Year te pakken.
Ja.
Jij vond minder emotie in It Takes Two zitten?
Ja.
Ja.
Kerel, we hebben een olifant uit elkaar lopen trekken.
Ja, nee. Ja, maar dat ja, maar als je dat vergelijkt met... Als je dat vergelijkt met de Brothers, dat is wel next level dan.
Ja.
Ja.
Ja, ja, je weet dat de game Jeff's interesse heeft als hij vraagt om meer emotie in je game.
Nou, echt hè?
Ja, precies. Ja.
Lekker, dankjewel boys. Nou, hier kan ik geen grap voor verzinnen, jongens. Sorry. Maar de eerste berserker, Rick.
Oh, berserker. Ja, oké. Ik zat alweer bij Onimusha, maar je hebt helemaal gelijk.
Nee, ik kan zeggen van Rick heeft het afgelopen jaar zijn ziel verkocht aan het Soulsanger. En diezelfde noot.
Ja, nee, precies. Kazan. Dus de first berserker, Kazan, daar zagen we al een jaar of anderhalf geleden eerste trailers van. Je moet het een beetje zien voor degenen die luisteren en geen beelden. Hoewel deze beelden niet helemaal representatief zijn die we gezien hebben. Want we hebben een cinematische trailer voorgeschoteld gekregen.
Ja.
Maar de first berserker Kazan heeft een soort van mix tussen een Souls-like en Diablo. Het is een Souls-like actie-RPG en dan met een cel-shaded stijl. Het ziet er super vet uit. Echt gruwelijk. Check op Xbox Nederland onze gameplay trailers en je zult echt zien van dit stijltje, dit ziet er vet uit. Het is bloed overgoten, duister, heavy combat, dikke bosses, flinke skill trees weer. Dus dit wordt gewoon een game in het voorjaar voor degenen die op zoek zijn naar een nieuwe Souls-like actie-RPG. Wordt dit de game om naar uit te kijken? En ja, ik kan niet wachten, man. Dit ziet er zo ontzettend vet uit. 26 maart komt die uit. En ja, ik ben super benieuwd. Ik kan niet anders zeggen. En wat we nu dus in de trailer die tijdens de Game Awards gezien hebben gekregen, is iets meer de manier waarop ze de cinematics willen aanpakken. Dus de manier waarop ze het overkoepelende verhaal, zeg maar, het geheel aan elkaar gaan breien. En dan zie je eigenlijk net als in Diablo 4 best wel een groot contrast tussen enerzijds dus de Diablo 4 actie gameplay is isometrisch. En dan heb je ineens dikke cinematics, zeg maar, die hoge productiewaarde hebben. En dat heeft deze ook. Dus het kan een beetje vreemd overkomen van een soort shell-shaded actie-RPG-stijl na zo'n die cinematic die we dan nu gezien hebben. Maar ik denk dat het wel goed komt. Het voelt tot nu toe alle beelden die we gezien hebben consistent aan in visuele stijl. En een paar maandjes geduld nog. 26 maart 2025. Dan kunnen we ermee aan de slag.
Hey Jeffrey.
Zeg het eens.
Wat heb je nou net op de achtergrond even lopen doen tijdens de podcast? Vuile spinken die je er bent.
Dat heb ik eerder vandaag al gedaan.
Heeft hij even heel gauw de volgorde van Split Fiction weer aangepast? En heeft hij mij gewoon uit de reviewlijst gelokt?
Ja, het is gewoon je eigen gedrag.
Ik heb je niet uit de reviewlijst. Alleen die cel kun je niet aanpassen. Zo heb ik het geregeld.
Ik zal jou eens aan gaan passen, Jeffrey.
Oei, oei,
oei. 3
januari, jongen. Kom er nou even achter.
We zullen tegen die tijd zullen we wel even ruzie maken over wie het gaat doen. Maar is dit trouwens niet, was dat met die vorige trouwens ook niet, dat je een friend key krijgt? Dus als je één key hebt, dan krijg je gewoon, Dus,
even voor de luisteraars die dit misschien niet helemaal kunnen volgen. Dit gaat weer even over die Haze Light game. Daar krijg je, dat werkt bij al die games zo van deze studio. Je koopt de game en je krijgt er een friend pass bij. Dus dat betekent dat je een vriend kunt uitnodigen om met jou te spelen. Die hoeft dan niet te betalen. Dus ja, dat is insane. Je koopt die games voor €30 en je kan er met z'n tweeën van spelen op afstand. Je downloadt namelijk gewoon de licentie eenmalig. En dan kun je gewoon spelen. Ja, fantastisch. Ja,
dus of je splitten met je beste mattie.
Precies.
Kan ook.
Ja.
Zo kan het ook.
Oh, nice. Goed. Lekker boys. Dan gaan we toch even met deze smerige actie van Jeffrey even hebben over uiterste werelden. Jeff, vertel.
Ja. Ja, nee, het was weer een epische trailer van The Outer Worlds, terwijl ik me er even bij opzoek. The Outer Worlds 2 natuurlijk, om precies te zijn. Nou, en ja, sorry, maar ik kan hier wat over gaan vertellen, maar je moet hier gewoon de trailer gaan luisteren.
Ja.
Want die is gewoon weer zo grappig. Die vorige was al grappig. Dus er is ook wel een toon gezet. Ik vroeg me ook af bij het tonen van deze trailer, want we wisten dat The Outer Worlds 2 kwam. Gaan ze nu dat humoristische toontje nog steeds doorzetten? Maar het lijkt me dat dit ook de toon is voor de nieuwe game. En de eerste game, die was ook een beetje Fallout-achtige, maar dan over verschillende werelden. Maar nog niet per se super humoristisch of zo. Er zaten wel humortonen in. Dus dat was het probleem niet. Maar dat lijken ze hier nog wel even mee flink uit te pakken. Dus ik hoop dat ze dat helemaal doortrekken in die game. Want ja, dat bevalt me zeker wel. Maar ja, voor de rest, ja, de Outer Worlds 2, het is een doorontwikkeling van de Outer Worlds. Daar moet je denken aan een soort van Fallout-wereld inderdaad, over verschillende planeten heen.
Ja,
ja, het is de eerste game was ook nogal underrated. En ze kwamen best wel snel ook met de Outer Worlds 2 trailer aan. Best onverwachts voor mij ook. Maar dit kunnen ze wel laten knallen, denk ik. En hij komt volgend jaar uit.
Ja.
Echt een hele goede toon. Ik vind het ook creatiever en leuker dan Fallout qua wereld. Die zit veel meer in dan Fallout. Fallout is natuurlijk één stijl, hè? Een wasteland-achtig thema. De Outer Worlds heeft wel meerdere thema's. Meer, ook niet gekleurde personages als een donker. Maar gewoon ja, wat meer karakteristieke dingetjes en zo. Dus dat is echt wel... leuker.
En dan moet ik eerlijk zijn, ik moet de Outer Worlds 1 nog wel eens een keer uitspelen, want daar zit ik halverwege.
Het is wel echt leuk.
Ja, dat is echt een hele leuke game. Hey, en Rick, wat kun jij ons vertellen over het bestuur van de nacht? Wat gaat over oudere ringen?
Ja, maar jongens, dit had ik echt niet zien aankomen.
Nee.
From Software heeft een stand-alone game van Elden Ring aangekondigd en die heet Elden Ring Night Rain. En dat vindt wel plaats in het universum van Elden Ring. Maar, en dit is wel heel dik hoor. Dit wordt gewoon een 3-player co-op game. Ze doen ontzettend hun best in de beschrijving van deze game. Om hem niet roguelite te noemen. Maar daar komt het wel op neer. Wat je als speler samen met twee anderen gaat doen. Is namelijk je wordt gedropt in Limveld. Eerst... verzamel je matties in de roundtable. Dat is de hub die Elden Ring spelers ongetwijfeld zich nog wel zullen herinneren. Daar kun je een van de 8 personages kiezen om mee te spelen. Dus niet je eigen character, maar gewoon 8 classes, zo stel ik het me voor. De details daarover hebben we nog niet gehad. Behalve dat het 8 verschillende personages zullen zijn. En wat er vervolgens gebeurt is dat je in Limveld gedropt wordt. Ik neem aan dat het een soort van... Limgrave-achtige setting zal zijn. En dan word je gedropt. En je kiest van tevoren tegen welke eindbaas je het wil opnemen. En om bij die eindbaas te komen, moet je 3 dagen en nachten zien te overleven. Of eigenlijk 3 dagen en 2 nachten. En dan de derde nacht, hence de night rain. Neem je het op tegen die baas. En op weg naar die baas toe. Speel je allemaal resources vrij, waarmee je in die playthrough jouw character kunt versterken. Je speelt ook dingen vrij die je over sessies heen mee kunt nemen. Dus je hebt een in-sessie progressie en je hebt een over-sessie progressie heen. En ja, ik ben super benieuwd. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, maar From Software krijgt al het vertrouwen naar alle titels die ze afgelopen jaar hebben uitgebracht, dat dit ook gewoon een succes gaat worden. En ik denk vooral voor de Elden Ring spelers die dat hele infantiele manier van co-op opzetten in Elden Ring en andere Souls games zat zijn, hoop ik van harte dat met deze game, dat co-op systeem, dat iets is waar je met elkaar van begin tot eind plezier aan beleeft, wat je samen kunt gaan doen. Lekker uitdagend zal het ongetwijfeld wel weer worden. Dus er is nog geen release datum. Behalve dat hij in de 2025 uit moet gaan komen. En ik las wel iets over techtest in de tweede, derde week van januari. Waar je voor kunt intekenen. Dus mocht je dat leuk vinden, dan check even de website van Bandai Namco. Daar kun je het vast wel vinden. Dus ja, nice. Echt...
Best wel een kans aanwezig dat dit gewoon echt weer super hard gaat knallen. Omdat het en dus de sterktes van Elden Ring meeneemt eigenlijk. Het universum en de mechanics. En inprikt op een co-op roguelike. Dus het is allemaal een beetje een nieuwe gameplay manier. En het is co-op, dus net met elkaar. Dat het echt keihard kan gaan knallen. En dit triggerde me eigenlijk wel. dat ik dacht van, hey, maar dit, dat roguelite, dat zie je nu op veel vlakken terugkomen. Hè? Nu met name in indie games, maar het begint nu een beetje naar de mainstream games te verplaatsen. Het is een beetje de Battle Royale van wat Battle Royale een paar jaar geleden was. Dat lijkt nu met roguelite te gebeuren.
Ja.
Ik hoop dat ze meeluisteren, de uitgevers en de ontwikkelaars, want waar je het nog niet ziet, is bij shooters. Dus als je nu een shooter hebt die ook roguelite opgezet kan worden, waarin je co-op, dus ook met elkaar kan spelen. Hè? Dus denk een beetje aan een Call of Duty, of hoe we dat nu doen, Call of Duty Zombies. Maar dan een roguelite element erin, dat je continu ook beter wordt. Doordat je dingen verzamelt, zeg maar, in game. En betere speelstijlen ontwikkelt. Ja, dat zou gewoon helemaal lijpe shit zijn natuurlijk.
Ja, exact. Ja, ik hoop dat dit echt een soort Hades itch gaat geven.
Ja.
Maar dan met de combatstijl die Elden Ring kenmerkt. Ja, dan als dat echt zo gaat uitpakken. Ja, dan is... sorry GTA en al die andere shit games. En dan wordt gewoon het hele jaar Elden Ring Nightreign.
Ja.
What?
Vergeet de Witcher 4.
Nou, bij deze schrijven Rick alvast uit voor de review van GTA 6.
Ja, dat is duidelijk.
Elden Ring, een 11.
Ja. Wat is die ring dan in Nightreign? Want er is een soort van Battle Royale ring die of zo die we zien.
Ja, het wordt dus een wereld die telkens een soort van opnieuw gegenereerd lijkt te worden. In ieder geval qua, of dat qua fysieke omgeving is, weet ik niet. Maar wel qua hoe je gedropt wordt en hoe de enemies naar jou toe komen. Dus daar zit, eigenlijk zeggen zij, er moet geen enkele speelsessie hetzelfde zijn.
Hmm.
Dus dat is één. En twee, ik heb iets gelezen over een wereld die steeds kleiner wordt. Ja, daar zullen ze een souls twist aan geven dat die wereld defragmenteert of iets dergelijks. Het is niet in de vorm van Battle Royale. Maar ja, hoe ze dat dan wel... Ik weet het niet. Ik ga me zeker intekenen voor die tech-test die gaat komen in januari. Want hier was ik ook heel benieuwd naar. En ik had ook... Ja, goed, ik begrijp de helft van de Elden Ring lore ook nog niet helemaal. Maar ik zat ook al te denken van... Ja, hoe kun je dit nou vanuit die lore begrijpen... als ze zouden toewerken naar een wereld die steeds kleiner wordt... en Dat zie ik nog niet. Maar ja, ze zullen ongetwijfeld een uitleg bij hebben.
Maar je ziet ook steeds ook meer sites of graces wegvallen. Gewoon minder safe punten. Dus je moet op een gegeven moment wel door, weet je wel?
Ja, ik denk dat je een soort van naar zo'n climax toe werkt. Dat je op die derde dag dan eigenlijk overspoeld wordt door vijanden. Doordat die wereld steeds kleiner wordt. Je minder punten hebt waarop je nog kunt rusten, zeg maar. Maar ze zullen er ook een verhaal bij moeten hebben. En dat, ik zie, dat moeten we nog gaan zien hoe ze dat in verwerkt hebben.
Nice.
Okay. Thanks, mannen. Nou, dan zijn we nu eindelijk na ongeveer een uur aangekomen bij het einde van dit topic. Misschien wel het leukste topic van het jaar. Eerlijk is eerlijk. En dan gaan we gauw door naar de volgende rubriek. En dat is toch even gauw het nieuws in 2 minuten. Want we hebben toch een nieuwtje. Yes, dankjewel mannen. Ja, en we hebben 1 nieuwtje. En als jullie het goed vinden, pak ik die op voor deze week. We hebben bij deze, voor het eerst dit jaar... Het nieuws in 2 minuten. Ook gewoon daadwerkelijk binnen 2 minuten gedaan. Want er zijn geen nieuwtjes.
Kijk. Dat is nog eens goed nieuws.
We hebben nog wel meerdere aankondigingen van de Game Awards. Dus ga zeker even op de website kijken. Want er zijn ook nog een Okami 2 in de maak. Maar dat hebben we nog niet heel veel van bekend volgens mij.
Ja. Ja, een aantal, dat is goeie. Een aantal games hebben we nog niet behandeld. Maar ja, weet je, we willen ook een keer de podcast na 1,5 uur afronden. Dus check xboxnederland.nl.
En Onimusha zagen we ook trouwens. Woed, Onimusha.
Ah, mag ik eentje?
En nou, bij deze is het toch deze week weer niet gelukt, dames en heren.
Ja. Project Century. Check die.
Project Century. Even checken. Ja.
Ja, die moet je even checken, want dat is een... Nou goed, laten we doorgaan. Vragen van deze week.
Mag ik misschien een vraag stellen?
Mijn game loopt fast.
De vragen van deze week.
Yes. De eerste vraag die wij hebben gekregen, die is van community member op Karki. Ik heb een Series S voor €200 destijds op de kop getikt. Dus voor mij
is de prijs-kwaliteit verhouding echt insane.
Ja.
Zien mensen dat niet in? Of kijk ik met een roze bril? Nou, als je met een roze bril kijkt, dat kan ik niet vanuit hier beoordelen. Maar ja, Series S is nog steeds een stiel, vind ik zelf. Ik weet niet hoe jullie daarin denken.
Ja.
Maar...
Ik heb hem laatst weer geadviseerd. Voor, en volgens mij kun je hem tweedehands voor 250 krijgen ergens. Of voor 150, ik weet niet precies. 250. Met de controller en een game. Nou, dat is... En je doet de Game Pass doe je erbij. Nou, ja. Je hebt heb je voor maanden speelplezier. Geen probleem. Nou, dus...
Maar laten we wel wezen, 99% van de games kun je toch gewoon prima op spelen. En ja. Voor de massa hè, aan gamers die een beetje Call of Duty, FIFA en dat type games willen spelen, is dit toch gewoon voor €200, wat hij dus kennelijk ervoor heeft neergelegd heeft, is het gewoon een fantastisch apparaat. Maar als jij alles eruit wil halen en je kan niet wachten totdat Indiana Jones uitkomt, en je zat de dagen af te tellen om met Hellblade 2 aan de slag te gaan, ja, dan is er natuurlijk een betere optie. En dat is de Series X. Maar ja, daar betaal je dan ook 2,5 keer zoveel voor. Dus voor €200, als jij gewoon een aantal games per jaar speelt en een beetje Game Pass leuk vindt, ja, daar heb je een apparaat. Daar kon je afgelopen 4 jaar heel veel plezier aan beleven. En ik ga er eigenlijk van uit dat je dat komende jaren ook nog kunt doen. En Microsoft heeft nu ook dat je games op je Xbox kunt streamen. Dus mocht er al eens een keer een moment komen dat de games toch wat problematisch worden, dan zal daar tegen die tijd een alternatief voor zijn. Namelijk ze streamen vanaf de datacenter van Microsoft. Dus dikke win, €200.
Ja.
Yes,
dikke nou, Xbox ASMR dit, jongen. Niet normaal.
Ja.
Nou, echt, hè?
Ja. Oh, handschoentjes.
Hey, de volgende vraag, dat is tevens ook gelijk weer de laatste. Dat is, die is van Picnic.
Ik heb er nog eentje voor je.
En, Nou, deze is van Picnic. En ja, ik denk dat Rick en Niels met name straks weer over Souls Games en weer over onder andere Elden Ring kunnen gaan beginnen. Picnic zegt, Sony heeft openlijk verklaard dat ze het moederbedrijf van From Software over willen nemen. Deze ontwikkelaar staat natuurlijk bekend van hun Souls games. Sony doet momenteel ook graag service games. Concord. Hoe zien jullie een Souls service game voor je?
Nou, Elden Ring Night Rain.
Ja. Nou, nee, maar die vraag kwam binnen voordat Elden Ring aangekondigd werd. En het zou mij niet... Het zal geen service game worden, Night Rain, in de vorm van battle passes of weet ik veel. Ja, eigenlijk...
Nou, ja, misschien.
Ja, misschien ook. Ik zie het nu nog niet voor me, maar laten we het gewoon komende maanden eens even afwachten. En als zij met dit concept, hè, want het moet een survive... Ja, we hebben eigenlijk net al alles over Night Rain besproken, maar er zal een soort van incentive moeten zijn om die loop die je in Night Rain gaat doorlopen, om die aantrekkelijk te houden. Dat je het gevoel hebt na 3-4 keer niet uitgeblust te zijn, maar dat je denkt, oh, maar dit wil ik ook nog wel vrij spelen. En dit is nog wel een tof wapen. En deze mechanic, die zou ik nog wel willen hebben voor dit character. En dan ga ik daarna met de tweede character aan de slag. Ik kan me wel voorstellen dat het die kant op gaat. Er gaat wel een aanname schuil in zijn vraag. Namelijk Sony en de, hoe heet het, de service games. Ik zie dat nog niet gebeuren bij Sony. Concord nee, deze... later. En er is geen andere service game. Er is überhaupt... bij dat hele bedrijf geen andere multiplayer game die ook maar enigszins Helldivers trouwens. Dat is dan Helldivers is dan de enige game die je wel een service game zou kunnen noemen en die ook nog wel enigszins succesvol is. En verder weet ik niet of ze die plannen gaan doorzetten.
Ja. Sterker nog, er is bij dat bedrijf dit najaar helemaal geen exclusieve game. Nee.
Astrobot toch?
Dat is toch ook alweer een paar maanden terug.
Oh ja, dit najaar. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ja. Nee, oké.
Okay. Nee, maar je moet deze studio natuurlijk niet kopen omdat je een service game strategie hanteert. Deze studio moet je kopen en die moet je lekker zijn ding laten doen.
Nee. Ja, exact. Kijk, er zijn geruchten dat er een Elden Ring verfilming komt. Sony zit natuurlijk vol ook in die tak van entertainment. Daarnaast, laten we eerlijk zijn, deze games die From Software uitbrengt zijn wel echt gewoon ook helemaal in lijn met een deel van de Sony games en de Sony visie. PlayStation visie eigenlijk. Dus ik zie dit wel gebeuren. En ik hoop dan natuurlijk dat het multiplatform blijft. Maar goed, dat gaan we zien. Eerst nog maar eens zien, hè, want er is een intentieverklaring getekend. Dat ze willen kijken of ze er in de onderhandelingen uit zouden kunnen komen. Dan moeten aandeelhouders, er moeten een x-aantal procent aandelen dan nog gekocht gaan worden. Dus,
ja, goed. Over verfilming gesproken trouwens. Ik ben daar gisteren mee begonnen. Deze week was gereleased op, of op Prime of op Netflix, een van die twee. Secret Level, een seizoen van de makers van Love, Death and Robots. En ze maken nu ook weer shorts, maar dan helemaal in de stijl van een game. Dus ze pakken een game en dan maken ze een soort van micro, een short maken ze daarvoor. Ja, dat is echt super vet. Dus ze doen wat ze goed doen, maar dan helemaal in de stijl van een game. Dus in één geval is dat een gewoon helemaal Unreal Engine 5 ogende trailer, zeg maar, materiaal. Zo ziet het eruit. CGI. En in een ander geval is dat wat meer animatiestijl. Maar dat is echt wel lijp, hoor. Ik heb nu twee afleveringen gezien. Dat was van Sifu en van Dungeons and Dragons. Ja. Maar dat is echt hartstikke vet. En nice. Dus ze hebben een aantal van dat soort games pakken ze erbij. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook Unreal Tournament, Concord, Crossfire. Dus ja.
Nice. De Outlaws 2 zie ik ook. Robots?
Ja. Ja, van Love, Death and Robots. Oh, nice. Warhammer, Iron Man. Ja, dat is echt super gave crossovers.
Oké.
Cool. Ja.
Oké, nice. Hey, en Niels, jij had nog een vraag, zei je.
Ja, ik zag iemand in de chat, nieuwe volger, welkom. Welkom bij ons kanaal. En die vraagt over een Arc Ascended Controller editie. Wat is jullie kijken? Wat denken jullie van Arc Ascended Controller editie? Wat is jullie kijken erop? Maar ik heb dus de vraag ook teruggesteld, is dat nou een aparte controller of is er een probleem met de controller geweest van Arc de Ascended Edition?
Ik kan me niet herinneren dat er een speciale Arc controller geweest is.
Nee, ik zie wel een custom made.
Gaat het misschien om die game die Jeff een tijd geleden gereviewd heeft die naar console gekomen is? Was dat niet ook Arc Ascent of Descent of zoiets?
Ja, dat is ook Arc Ascended. Een soort van opvolging van Arc was dat, een soort van remake zeg maar met een nieuwe engine. Unreal Engine. Arc Survival Ascended. Maar ik zit even te zoeken hier op controller ermee. Ik kan zo niks vinden. Dus ik weet niet precies waarop bedoeld wordt.
Nee. Goed. Die is er nog niet. Maar oh, wacht. Kijk. Die is er nog niet. Maar stel je voor als het komt. Wat denken jullie dan? Van zo'n controller.
Als er iemand die vraag kan beantwoorden. Dat is Rick.
Ja. Als controleverzamelaar.
Ja. Ja, ik denk, ik weet niet, ik denk dat ze Xbox controller, het is een leuke vraag. Ik bedoel, ik verzamel heel graag collectors edities, maakt eigenlijk niet uit, controller, consoles, alles is, maar de voorwaarde is wel dat het heel sterk met een merk verbonden is. Dus wat je bij Xbox ziet, als ze controllers uitbrengen, dan is die game, heeft ook iets met Xbox. Denk aan de Halo controller, de Forza controller. Niet het beste voorbeeld wat ik nu ga noemen, maar de 5 Redfall controllers die ik hier ook op de plank heb liggen. En zo zijn er een heel aantal controllers verschenen die te maken hebben met de identiteit van Xbox. En ik denk het nadeel van een game als Arc, die heeft niet echt, ik bedoel, die wordt veel gespeeld over alle platformen, maar die heeft niet een identiteit bij één platform. Dus de kans dat daar dan, dat Xbox investeert om daar specifiek een limited edition controller van te maken, is heel erg klein. Ja. Eigenlijk kan ik de voorbeelden niet noemen, behalve vrij recent dat PlayStation een Fortnite controller heeft uitgebracht, wat natuurlijk een multiplatform game is, maar ja, dat gebeurt niet heel veel. Ook aan de PlayStation kant, de limited edition controllers zijn Astrobot, Final Fantasy, God of War, dus ze zijn allemaal hun eigen IP's met de identiteit van PlayStation verweven, en een game als Arc of andere third party games, die hebben dat niet. Dus dit ziet er wel voor de podcastluisteraars. We kijken nu naar een Survival Ascended.
Yo, die is sick.
Die ziet er wel. Maar dit is fan-made, neem ik aan.
Ja. Dit is zojuist gegenereerd.
Oh, jij hebt die nu gegenereerd hier nu ter plekke.
Ja, ik doe nog een andere versie.
Zagen jullie dat echt niet?
Nee, in instantie niet.
Het is toch verschrikkelijk onpraktisch om vast te houden in je handen. Kom op.
Ja, maar heel lijf.
Dit soort controles heb je om tentoon te stellen.
Ja, precies. Ja. Wow. Die gebruik je niet.
Maar nou, ja, dan, ik hoop dat daarmee een beetje je vraag beantwoord is. En wie weet, hopelijk wordt voor jou het tegendeel bewezen. Maar ik denk dat het een beetje in deze hoek zal zitten.
Ja. Ja. Nice, mannen. Ja. Hey, de volgende rubriek, dat zijn natuurlijk de reviews. Die slaan we even over. Dat komt ook omdat toen wij met onze agenda bezig waren, toen was er nog geen review geweest afgelopen week. Die is vandaag wel verschenen. Dat is Fantasian Neo Dimension. Wil jij weten wat Eddy daarvan vindt? Ga dan zeker even naar xboxnederland.nl. En neem dan ook even nog een kijkje. Ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, mannen. Naar het Year in Review artikel. Waarin we even kijken van, joh, hoe zag jullie gamejaar eruit? Maar ook het gamejaar van de community. En ja, als jullie hem nog niet gelezen hebben, ik heb echt hele lieve en hele strelende, complimenterende teksten over jullie allemaal geschreven. Ik zie Rick al gelijk tikken voor de luisteraars. Dus ga zeker even kijken op xboxnederland.nl. En dan gaan we door naar de laatste rubriek van deze week. En dat is wat we zelf hebben gespeeld.
Zagen jullie die omhaal?
Die Rick gaat goed uit zijn zak, hè? Heerlijk.
Lekker man. Goeie voorzet. Bam! Hartstikke idee.
Ik hoor het al. Rick gaat meedoen met Rocket League, Niels.
Ja.
Jeffrey, hoe zag jouw gameweek eruit?
Lekker man.
Ja, ik heb lekker een beetje Balatro gedaan. Dat is wat de klok nu wel een beetje slaat. Maar ja, er zijn best wel veel games. En Balatro doet trouwens heel goed. Ook heel slim. Volgens mij hebben ze best wel een sterke marketing zijn ze aangegaan. Want ze hebben allemaal crossovers hebben ze verzonnen in van allerlei andere games. Dus dan zie je het Balatro logotje zie je dan ergens anders terugkomen. Ja, ik vermaak me er op zich wel prima mee. Het is zo simpel. Het is gewoon een kaartspelletje. Het is gewoon poker. Maar dan met hele idioot diepe gameplay. En van allerlei quirks en modifiers die je kunt instantiëren eigenlijk. Nou, dat maakt het leuk. Maar ik heb een beetje Sea of Thieves een beetje bij gedaan. Dus toch een bijdrage leveren aan de community.
Ja.
En wat dat betreft gaat het nog wel redelijk goed. Maar daar mag ik zo wat over vertellen, over wat de tussenstand is nu. En ik ben nog een beetje verder met Cyberpunk. Ik had eigenlijk Indiana Jones geïnstalleerd. Ik moet Call of Duty singleplayer campaign moet ik nog doen. Maar ik ga eerst Cyberpunk lekker doorspelen. Ja.
Nice.
Lekker.
Dat is voor mij.
Snap ik al, ja. Oké. Okay.
Nou, dan mag je de beurt doorgeven, Jeffrey.
Dan geef ik hem door naar Niels.
Hoi. Ja, ik heb vandaag ben ik begonnen met Indiana Jones. Ik heb er 2 uur in zitten of zo. Twee of drie uur. Nou, dat ik 2 uur. Ik had wat opstartprobleempjes met de PC. Want ik moest een nieuwe driver installeren. En ik had de graphics moest ik helemaal optimaliseren. Want path tracing vroeg nogal wat van mijn videokaart. Maar zwaar onder de indruk. Ja, wat een mooi begin van de game. En wat een kwaliteit straalt het uit. En de voice acting. En de gameplay past zo goed bij de franchise. En de geluiden, de muziek is precies de films. Dus dat is echt wel... Wat hebben ze goed die materie, zeg maar, onderzocht. En weten te vertalen naar een game. Dus ik ben Agent Domingo. Als deze echt een maand eerder was uitgeweest, jongen. Deze had echt in meerdere categorieën zeker genomineerd geweest. Heel veel zin om die verder op te pakken. Verder heb ik ongetwijfeld, ik denk vorige week nog Sea of Thieves gespeeld, ook even mijn bijdrage geleverd natuurlijk aan de community. Rocket League, een paar potjes met Domingo, bijna kampioen geworden weer, maar we zijn tot de finale gekomen. Netjes. En dat is het volgens mij wel. Ik heb niet zo bijster veel gegamed, eerlijk gezegd. Ja, nee, dat was het volgens mij wel. Ja, Fortnite ook nog een paar potjes, ja.
Over in het verlengde van Rocket League. Klopt het nou dat ik ergens deze week gehoord heb dat de makers van Sifu een voetbalgame aan het ontwikkelen zijn?
Ja, was ik op de Game Awards, hè?
Oké, okay, Ik heb dat niet gezien. Even power pitch, zonder nu eindeloos daar nog over. Maar ergens heb ik in mijn hoofd dat er een vergelijking met Rocket League gemaakt werd. Niet.
Ja. Het is een arcade voetbalspel eigenlijk. Zo, ja, arcade voetballen. Dus je speelt een voetballer en het is veel actie. Ja, de naam ontgaat me even, dus ik kan hem zo niet opzoeken.
Rematch.
Ik zal hem even opzoeken. Ja.
Okay.
Maar het is veel licht en veel geweld en overdreven stadion en zo. Weet je, het is allemaal een beetje rock.
Nou, nice.
Ik wist dit niet. Ik zie nu die eerste beelden en ik denk dit is gewoon de voetbalversie van Harry Potter Quidditch Champions.
Nou ja, snap ik.
Nou,
ja.
Ik zeg dat wel, ja. Ook al graphics.
Ja.
Oh ja, sick.
Oké, dit is echt arcade, ja.
Voordat ik een stukje trouwens overgeef, ik vergeet dat de allergrootste van allemaal, waar ik het meeste uren heb zitten, is Elden Ring. Ik ben Elden Ring flink aan het doorspelen. Ik heb ook een paar bosses flink verslagen. Goed geleveld. Ik ben geholpen door de community, want Picnic gaf mij een map met waar ik ongeveer kan gaan levelen. Dat scheelt heel veel, want dan weet ik in ieder geval waar ik enigszins naartoe moet. Gaat richting DLC zo meteen, denk ik. Ik ben level 57 dan maar, hoor, Rick, maar...
Ah, oh, maar dan ben je pak een beetje een week 20 levels omhoog gaan.
Ja, zeker, maar ik heb ook een deel ervan te danken aan die draak die ik heb verslagen.
Ja, oké.
Okay, die Path to Power Guide. Dat
maar goed, die moet wel verslagen worden, hè? Laten we wel wezen. Ik bedoel, die legt niet zichzelf zomaar even neer.
Nee, daarom. Dus Elden Ring bevalt heel goed. Ja, gewoon doorheen een beetje ontdekken en zo. Ja. Dus ik hoop voor het einde van het jaar toch misschien de DLC te hebben aangeraakt. Want ik ga nu wel echt hard er doorheen. En ik heb er ongeveer nog maar 25 uur in zitten, denk ik, in totaal. Nou, dus dat... Ja, dat ben, voor mij ben ik best op on track.
Ja. Het slechte nieuws is wel, de DLC heeft een adviesniveau van level 135 of 125.
Nou, dat komt wel goed. Maar we hebben natuurlijk steeds moeilijker, hè, om dat level te bereiken. Steeds meer rooms.
Ja, en op een gegeven ogenblik in die DLC heb je een nieuw progressiesysteem. Maar daar praat ik je over bij zodra je daar bent. Dus,
is goed. Oké, ik geef een stokje over aan de persoon boven mij, naar Rick.
Yes. Ja, ik heb natuurlijk gewoon mijn plicht geleverd met veel plezier in het Sea of Thieves Community Event. Waarin we deze maand hebben met z'n 24 vormen we een guild, die XBNL guild. En we staan op dit moment vijfde op de wereldranglijst. En dat, we varen iedere dag met meerdere boten en met veel plezier. Gisteren was ook weer zo'n episch moment. Was ik even alleen op een sloep. Ik was op de outpost aangekomen. Ik zie daar niet zo heel ver bij mij vandaan de Burning Blade. Ik denk, weet je wat? Ik heb niks te verliezen. Ik ga gewoon in mijn uppie in die sloep. Ga kijken of ik die Burning Blade kan laten zingen. Nou, voor degenen die het niet kennen. Schip, 10 kanonnen, grote lavakolf voorin die vuurballen schiet. Huge apparaat. En ik was aan het schieten. Ik kreeg de lava om mijn oren. Links bleek een sloepje mij aan te vallen. In de verte stond een brick te kijken van, nou, wanneer kan ik de loot van de gevallen soldaten, van de gevallen piraten gaan oprapen. En toen kwam Amber. Dus Amber met een blessure, een middelvinger die door een ongeluk niet meer goed deed.
En
veel pijn aan had. We zaten er niet in een partychat en we slopen die Burning Blade, die sloep, die jagen we weg. En voordat die brick erbij kon zijn, hadden we de hoofdprijs in handen. En hebben de loot veiliggesteld en zijn vervolgens gevaren naar een veilige server om even tot rust te komen. Ja, fucking episch natuurlijk. Dit is gewoon Sea of Thieves. En dat iedere dag. Dankjewel, Domingo. En dat iedere dag. En dat combineer ik de laatste twee dagen met een beetje Black Myth Wukong, waar ik nu 2 uurtjes in heb zitten op de PlayStation volgens nog, want hij is nog niet op Xbox uit. En dat was het. Dus mensen... Blijf even XBNL volgen voor het Sea of Thieves nieuws. Ik had eigenlijk al gehoopt weer een nieuwe column geschreven te hebben. Maar dat hadden jullie nog te goed. Tavern Talk wordt volgens mij morgen opgenomen. Stokje gaat over naar jou, Domingo.
Wacht. Rick, ik denk inderdaad, dit verhaal van Amber moet ik natuurlijk wel zometeen op papier hebben. Want dan komt een audioboek voor hem van. Die dat natuurlijk in geuren en kleuren gaat vertellen. Over de epische strijd met de Burning Blade.
Nee, kijk, de verhalen die zijn al geschreven in mijn hoofd. Want dit is een voorbeeld van de vele verhalen van afgelopen week. Dus ik moet nu gewoon even de tijd hebben om dat uit te typen. En dan hebben we een mooi vervolg op ons audioboek. Ja.
Nice. Oké. Okay. Nice.
Ja, ik zal even beginnen met het uitknijpen van de puist. Ik heb deze week ook Sea of Thieves gespeeld.
Nee, maar hoe vaak komt het voor dat we voltallig hier vier mensen alle vier Sea of Thieves gespeeld hebben? Ja, ik niet. Het raakt me.
Ja,
maar dat snap ik.
Anyway, je job is completed nu, Rick.
Ja, ja. Endgame. Achievement. Ja. 100 ja. Gamer score. Uitgespeeld. Endgame. XBNL uitgespeeld.
Ja, precies. Naar de volgende redactie.
Gespeeld, hè, trouwens.
De wat?
We hebben het ook nog met z'n vieren gespeeld, zelfs afgelopen week. Nee, maar even zonder dol. Ik heb ook mijn best gedaan om wat bijdrage te leveren voor deze maand. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het hier en daar soms pakweg een beetje tussen neus en lippen door. Hier en daar wel oké.
Okay. Ja. Daar hou ik het bij.
Ik wil Rick hier natuurlijk niet te veel in aanzwengelen. Nee, maar zonder gekheid. Het was gezellig, jongens. En ik leer steeds meer van de game. Ik heb gelachen. Vooral ook toen Rick van de week graag op de lijn van de harpoen wilde balanceren. En ik de lijn gauw introk, waardoor hij in het water belandde. Ik heb heel veel plezier gehad met Niels onderin het schip. Een hoekje inblazen met zo'n blowhorn, weet ik veel hoe dat ding heet.
Dus,
ja, nee, dan, kijk, als je mensen kan irriteren in een game, dan is het gewoon een goede game. Dat is een beetje... Kijk, en daarom vind ik ook dat wij gevraagd moeten worden naar de Game Awards. Want dan krijg je veel meer diversiteit in games. Ja. Dus nee, maar was leuk, jongens. En wellicht gaan we dit weekend nog een keertje aan de slag.
Zeker.
Fortnite heb ik inderdaad gespeeld met Melis en met Niels. Was ook weer heel gezellig natuurlijk het nieuwe seizoen wat helemaal in het teken staat van Japan.
Ja.
Waarin je Niels op een gegeven moment om de 5 minuten hoort zeggen... Hey, maar dit ken ik, hier ben ik geweest. Nee Niels, dit is gewoon een fictieve wereld in een spelletje. Hier ben jij niet geweest. Je bent maar... ook niet op het eiland van Fortnite geweest.
Die aandacht voor details is gewoon leuk. Dat ze nou al die gacha-apparaten hebben overgezet en zo. Ja, en een grote grond zit in plaats van een tafel. Ja, dat is gewoon leuk.
Ja, dat is zo. Dus het is weer authentiek. Dat weten we aan de hand van Niels. Er zitten weer heel veel nieuwe vette wapens in. Waaronder katana's. Dus zeker checken als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, verder. Nou, Rocket League heeft Niels al genoemd. En ik denk dat ik toch ook wel de meeste tijd in Indiana Jones en The Great Circle heb zitten. En ik ben echt onder die indruk van de game. Dit is wellicht de grafisch... De beste game die ik tot nu toe heb gezien op de Xbox Series X. Ziet er echt heel goed uit. Veel oog voor details. Volle werelden. Zonder dat het ook maar te kosten gaat van iets. Ik ben nog geen enkele bug tegengekomen. En het verhaal zit ook gewoon heel goed in elkaar. Zelfs als je zoals ik... Ja, ik zeg dit even zachtjes. Want ik zie Jeffrey straks heel boos kijken, ben ik bang. Maar zelfs als je zoals ik nog nooit een Indiana Jones film... hebt gekeken, kun je deze game gewoon spelen blijkbaar.
Ja, maar dus, even, die Indiana Jones films, die zijn ook van 300 jaar geleden. Dus ik neem het je ook niet kwalijk. Het zijn gewoon oude craft films natuurlijk. Ja.
Nou,
moet je eerlijk zeggen, ik heb die laatste heb ik nog niet eens gezien. Maar die schijnt ook niet heel erg bijzonder goed te zijn.
Oké. Okay.
Nou ja, of in ieder geval niet slecht, maar niet overdreven goed of zo.
Komt ook duidelijk uit die tijd van Star Wars onder andere, misschien de latere Star Wars, maar die muziek in de game ook, doet je ook een beetje soms denken aan Star Wars. Van, oh ja, maar goed.
Ja, dat snap ik wel. Ja.
LucasArts, Spielberg.
Yes.
Ja.
Yes.
Ja, en of ze nou met een lightsaber lopen of met een zweep, dat is om het even. Het is allebei langwerpig en je kan ermee mappen, dus.
Dat is precies het.
Werkt best wel lekker trouwens. Oh. 1981, Indiana Jones 1. Ja, dat is een tijdje, tijd van Star Wars 2 een beetje.
Oh, het is ook van dezelfde componist, zegt Dimas in de chat.
Ja, het komt allemaal uit dezelfde
van Williams.
Alleen ander steltje. Ze hebben aan ChatGPT hebben ze gezegd van, doe maar Star Wars, maar dan nu even in die stijl. Ja.
Hey, en mannen, dan zijn wij aan het einde gekomen weer van deze podcast, denk ik, op zaterdagavond.
Oh. Sorry, iets te fanatiek.
ging de hele tijd goed, hè? En toch.
Ja. Ja, excuus.
Ja, Rick die zat al bij de knoppen, want die denkt van ik moet ook gauw terug naar mijn date. Dus wegwezen ermee.
Zo'n triggerfinger.
Hey mannen, ontzettend bedankt dat jullie er weer waren. Het was me weer een waar genoegen. Op deze zaterdagavond, 14 december. En ja, ik wens iedereen, inclusief onze chat, een fantastisch gameweekend toe.
Yes, nou, goed weekend.
Tot de volgende
keer.
Doei.